Psalm 103 van David. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens, zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn bode bent, sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, al zijn schepselen. Prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel.
Dankjewel. Centraal vanochtend staat vers 13, Psalm 103 vers 13. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Geliefde mensen, gasten, ook als je thuis met ons meekijkt. Ik hoorde eens een verhaal van iemand die net in New York was gaan wonen. En gelukkig in die grote stad voelde hij zich nogal onthand, maar gelukkig leerde hij wat mensen kennen die hem uitnodigden bij hun thuis. Dus hij ging daarheen om kennis te maken. En toen hij daar was in dat huis, hadden ze leuke gesprekken, een minuut of 5 of 10 misschien, totdat er een enorm geraas klonk. Het huis dreunde ervan en hij had het idee van, wat gebeurt er? Horen jullie dat? Zei hij tegen die mensen. Die mensen zeiden, wat? Dat geluid. Welk geluid? Wat is dat? Er komt een trein voorbij of een metro? Oh, dat. Ja, er komt hier elke 10 minuten zo'n trein voorbij. Ze hadden het helemaal niet door, ze hoorden het niet. Na al die jaren dat ze in dat huisje woonden. Die man die dat voor het eerst hoorde, die viel het op. Maar de mensen die daar al jaren woonden, die hoorden het al lang niet meer. Het zou kunnen dat als het vanochtend over de naam van God gaat als vader, over de vadernaam, dat het voor jou zo'n metro is, die je al jaren hoort. En denkt, het zal wel, ik hoor hem eigenlijk niet meer. Ik weet eigenlijk niet meer wat er nou zo bijzonder aan is, wat God er nou eigenlijk mee zegt. Het zou ook kunnen dat het een metro is die jouw beeld van God ook een beetje verstoort. Die zoveel herrie maakt dat je de eigenlijke betekenis verstoort. En een van de gevaren, kan ik me zo voorstellen, is dat je er nogal een mannelijk godsbeeld van krijgt. God is een vader. Hij is blijkbaar een man. Het kan zijn dat de herrie van de metro je dat beeld geeft. En daarom begin ik deze preek eerst maar eens om dat te ontkrachten. Dit gaat niet over dat God een man is. Want, sorry, dat gevoel kan versterkt worden in deze psalm. Dat wilde ik eerst nog zeggen. Omdat hier ook nog eens een keer elf keer de naam Heer voorkomt. Prijs de Heer, mijn ziel, zo begint het. En zo gaat het ook verder. Liefdevol en genadig is de Heer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Tot 11 keer toe valt hier het woord Heer. Ook een man blijkbaar, God. Maar bedenk je dan dat op de plek van die hoofdletters Heer, die vier letters, de eigen naam van God staat. Daar staat niet dat God een man is, daar staat de naam Yahweh. Zo heet God. En de vertaling van de nieuwe Bijbelvertaling, de vertalers, die hebben daar Heer van gemaakt. Maar dat wil dus niet zeggen dat God een man is. Sterker nog, als God de mens maakt, dan heeft hij er twee nodig. Om mensen te maken naar zijn beeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Zo zijn mensen beeld van God. God heeft er twee nodig. En daarom vind je in de Bijbel niet alleen zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, dat is een beeld van God, maar ook zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. God is ook een moeder. Het gaat dus niet om het geslacht van God, om het maar even wat plat te zeggen. Het gaat erom in wat voor relatie wil God staan met ons. Wat voor soort God wil die zijn en hoe roept die ons dan om te zijn? Ik hoop dus dat je vandaag die metro even uit kan zetten, zodat je hem als het ware weer voor het eerst hoort. Het thema vanochtend. Aan vaders hand. Aan vaders hand. En ik wil jullie drie dingen laten zien vanuit deze psalm. Aan vaders hand. Wij zijn verbonden, gehoorzaam en verwonderd. Dus drie dingen. Aan vaders hand. Wij zijn verbonden, gehoorzaam en verwonderd. Dat eerste. Verbonden. Er is een mooi verhaal over Winston Churchill. Die voerde ooit een gesprek met iemand. En dat ging als volgt. Een vrouw zei tegen Winston Churchill: beste meneer Churchill, als u mijn man zou zijn, dan zou ik vergif in uw thee doen. Waarop Churchill zei: beste mevrouw, als u mijn vrouw zou zijn, dan zou ik het opdrinken. Dat klinkt nogal grof. Dat zijn waarschijnlijk twee mensen die elkaar de tent uitvechten, zou je denken. Nou, dat was bepaald niet het geval. Dit was een gesprekje tussen Winston Churchill en zijn levenslange vriendin, Lady Esther. Dit was een heel, ik zou bijna zeggen, een heel liefdevol gesprek. Ze plaagden elkaar een beetje. Wat wil ik daarmee zeggen? Nou, de taal waarmee wij elkaar benaderen zegt iets over de relatie die we met elkaar hebben. Onze taal zegt iets over de relatie. En daarom is het zo veelzeggend dat we God vader mogen noemen. Dat zegt iets over onze relatie met hem. En je zou kunnen zeggen dat er in de kern twee soorten relaties zijn. De eerste relatie is gebaseerd op: dit heb ik voor je. Je kunt een relatie met iemand of met iets hebben op basis van: dit heb ik voor je. En die relaties zijn er talloos. Bijna al onze relaties zijn hierop gebaseerd. Het begint, zou je kunnen zeggen, eigenlijk bij je mobiele abonnement. Dit heb ik voor je. Hier heb je €25 per maand als je mij zoveel belminuten en zoveel data geeft. Wanneer stopt die relatie? Als een van tweeën stopt met presteren natuurlijk. Moet je maar eens proberen, een paar maanden niet betalen bij je telefoonprovider. Dat gaat niet lang duren. Je hebt binnen de kortste keren geen data meer. Andersom ook, hè? Op het moment dat je verbinding wegvalt en het duurt langer dan, ja, wat zal het zijn, 2 dagen, 3 dagen, dan zeg je: sorry, ik zoek een ander. Dit gaat niet meer. Je bent gestopt met presteren. Dit heb ik voor je. Ja, en als je het niet meer hebt, dan stopt de relatie ook. Zo'n relatie heb je niet alleen met je telefoonprovider, maar ook bijvoorbeeld met je werkgever. dit heb ik voor je, 40 uur in de week. En dit heeft hij voor jou, zoveel salaris, zoveel waardering. En onze menselijke relaties worden ook steeds meer bepaald door deze type relatie. We gaan, zeggen deskundigen, over naar een contractsamenleving. Waarbij we steeds meer met elkaar samenwerken op basis van wederzijdse afspraken. En op het moment dat de afspraak niet meer geldt, dan is ook de relatie verbroken. Denk maar aan het moderne samenlevingscontract. Er zijn ook andere relaties. Die draaien niet om de vraag, dit heb ik voor je, maar dit ben ik voor je. Dit ben ik voor je. Deze relatie draait niet om dienst en wederdienst, maar om liefdevolle trouw. Om wie je voor elkaar zult zijn, ook als de ander niet presteert. Een huwelijk is lange tijd zo'n type relatie geweest, al verandert dat de afgelopen tijd. Maar dit is het type relatie waar God ons bij bepaalt. Zoals een vader, zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen. Dat is een uitnodiging van God om vader tegen hem te zeggen. Om in die relatie te stappen die gebaseerd is op, dit ben ik voor je. Je bent kind van hem. Daar hoef je niet eerst iets voor te presteren. Jouw fouten kunnen er ook niet voor zorgen dat hij niet meer van je houdt. Dit ben ik voor je, zegt God. Ik ben een vader. En dat zal ik altijd blijven. Je kunt jezelf niet ontkinden. En daarom is het ook zo fundamenteel als Jezus ons leert bidden dat hij hiermee begint. Bid daarom als volgt. Nou, dan gaat Jezus een masterclass gebed geven. En hoe begint het? Onze Vader. Onze Vader. Ik heb dat in de prekenserie over het Onze Vader ooit genoemd. De grond waarop we staan, de grond onder onze voeten. Jezus zet ons op die grond neer, op de genadegrond. Onvoorwaardelijke liefde van God. Daar begint alles. Toen ik Wessel en Marijke sprak afgelopen week, toen zei Wessel, ik kon me niet voorstellen dat ik zoveel van mijn eigen kindje zou houden. Ik heb al zoveel baby's in mijn handen gehad. En, ik wil je niet beledigen Wessel, maar je zei iets van, dat deed me niet heel veel. He? Leuk, zo'n kindje, maar oké. Okay. En ik dacht dat het ongeveer hetzelfde zou zijn, als zou ik zelf zo'n kindje krijgen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Je kreeg was in je handen en je dacht, wauw. Ineens ging je zoveel van hem houden. Zonder dat Las ooit iets had gepresteerd, in tegenstelling. He? Je hebt, even plat gezegd, alleen maar last van hem. En toch hou je zoveel van hem. Omdat het je eigen kind is. Je kunt niet anders dan van je eigen kind houden. En kijk maar eens dat Psalm 103 precies hetzelfde zegt. Tot drie keer toe valt dat woord trouw. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen. Vers 17. En dat woord trouw, daarmee moet je niet denken aan een soort hond. Aan een soort hondentrouw. Maar aan een liefdevolle trouw. Aan een keuze van God om van jou te houden. God kan niet anders. Hij heeft jou in zijn armen gedrukt gekregen en hij kan niet anders dan van je houden. Dit ben ik voor je. Ik hoor nog wel eens, als ik in gesprek ben met mensen, zeker met mensen die niet zoveel met christelijk geloof hebben of helemaal niks met religie hebben. Nou, in feite komen alle religies op hetzelfde neer, zeggen ze dan nog wel eens, of wordt er wel eens gezegd. Namelijk, behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Of alle religies komen op hetzelfde neer, doe het goede, zoiets. In hoeverre dat voor andere religies geldt, dat moeten anderen maar uitmaken. Maar voor het christelijk geloof is dat een hele slechte samenvatting. Voor christenen is de basis niet wat jij ervan maakt in je leven. Of jij je een beetje goed gedraagt, of jij je een beetje lief hebt. Nee, dat begint bij Gods liefde, bij Gods onvoorwaardelijke liefde. We mogen Vader zeggen, dit ben ik voor je. Hij is onlosmakelijk met ons verbonden. Dan het tweede. Gehoorzaam. Een tijdje geleden, een paar maanden geleden geloof ik, aan het begin van dit jaar, verscheen er een leuk boekje van Frank Koerselmans. Ontvadering. En hij beschrijft in dat boekje hoe de vaders in onze maatschappij steeds meer op afstand van hun kinderen komen te staan. Met name door scheidingen zijn er steeds meer stiefvaders, steeds meer deeltijdvaders en steeds meer afwezige vaders. Kinderen die hun vader eigenlijk nooit zien. Nou is dat allemaal op zich nog niet zo verrassend dat Koerselmans dat zegt, maar hij legt een verbinding tussen die afwezige vaders, tussen die ontvadering en tussen gehoorzaamheid. Hij zegt namelijk dat met het wegvallen van de vader ook de gehoorzaamheid aan gezag is weggevallen. Zijn ondertitel is dan ook het einde van de mannelijke het einde van de vaderlijke autoriteit. Hij legt echt een rechtstreekse verbinding tussen het wegvallen van de vader en autoriteit. Nou, zijn boekje kreeg wat bijval, maar vooral heel veel kritiek. Toch is de verbinding die hij legt tussen het vaderbeeld en gehoorzaamheid niet zo'n vreemde. In praktisch alle culturen staat de vader niet alleen voor verbondenheid, maar ook voor gezag, voor gehoorzaamheid. En surprise, surprise, ook in de Bijbel. Vind je die verbinding? Let maar eens op in Psalm 103. De Heer is trouw aan wie hem vrezen. Dat zijn geen mensen die bang zijn voor God, maar dat zijn mensen die ontzag hebben voor God. Die zeggen, ja, naar u wil ik inderdaad luisteren. Iets verderop, vers 18, hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen, van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. Het gaat niet alleen over kinderen, het gaat over gehoorzame kinderen. Prijs de Heer, u die zijn bode bent, sterke helden, die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Deze vader vraagt gehoorzaamheid. Nog even terug naar dat onze vader die in de hemel is, let eens op hoe het verder gaat. Laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden. Jezus zet ons eerst neer op die genadegrond, we mogen vader zeggen. Maar dan zegt hij ook, en nu de wil van de Vader zoeken. Uw naam, uw koninkrijk, uw wil. We kunnen God, zou je kunnen zeggen, op twee manieren ontvaderen. Het allereerste is door bij gehoorzaamheid te beginnen. Dat is misschien nog wel de allerslechtste manier. Dan ontvader je God. Wessel en Marijke, doe het alsjeblieft niet. Gemeente van Christus, doe het alsjeblieft niet. Begin niet bij gehoorzaamheid, alsof God vooral iemand is van de regeltjes. Je moet dit en je moet dat, je moet naar de kerk, je moet bidden, je moet dit en je moet zus en je moet zo. Verschrikkelijk, dan wordt God een moralistische oude man ook vaak nog. Begin daar niet, dan ontvader je God. Dan sta je niet langer op die grond van dit ben ik voor je, maar sta je toch weer bij dit heb ik voor u. Hier is mijn gehoorzaamheid, alstublieft. Begin hier niet. Maar, je kunt God op nog een manier ontvaderen. En dat is door dit weg te laten. Deze vader vraagt ook gehoorzaamheid. Als je doet alsof dat niet zo is, dan moet je grote delen van de Bijbel negeren. En doe je in feite ook alsof het God niks kan schelen wat je doet. Maar hij is een God die ernaar verlangt dat zijn liefde en genade ook in jou zichtbaar wordt. En hij zegt, kom, laat het dan nu ook zien. De volgorde is dus heel belangrijk. Onze gehoorzaamheid is geen reden dat God ons lief heeft, maar onze gehoorzaamheid is een antwoord op Gods liefde. Het is altijd de tweede stap. Begin er nooit, maar laat hem ook niet weg. Een wijze kerkleider zei ooit, gehoorzaamheid is niet moeilijk meer wanneer we degene die we gehoorzamen lief hebben. Dat was Ignatius. Het is een misverstand. Dat doen wat God zegt, dat gehoorzaamheid daarmee vanzelf gaat. Dat goede christenen automatisch liefhebbende mensen worden ofzo. Nou, in Psalm 103 is dat in elk geval niet zo. Een van de meest bewerkte zinnen uit de Bijbel, Psalm 103 vers 1, loof de Heer mijn ziel. Die vind je in heel veel liederen terug. Maar let eens op, hè. Het prijzen van God gaat niet vanzelf voor deze dichter. Hij moet het tegen zichzelf zeggen. Loof de Heer mijn ziel. Nou, dan moet je bij ziel niet denken aan iets geestelijks of zo, maar gewoon, het Hebreeuwse woord betekent gewoon mens in al je menselijkheid. Hart, hoofd, handen. Loof de Heer. Hij zegt het tegen zichzelf. Doe het nou maar. Richt jezelf nou maar op God. Gehoorzaamheid is geen makkie. Loof de Heer mijn ziel. Dat is geweldig nieuws. Want blijkbaar wil God niet alleen maar superchristenen die de hele dag bidden, net zolang totdat ze zoveel van de Heilige Geest hebben ontvangen, dat het gewoon helemaal vanzelf gaat. Wat wil God voor volgers, mensen die gewoon vandaag achter hem aangaan? In al je gebrekkigheid misschien, in al je onwil soms misschien, soms moet je het tegen jezelf zeggen, doe het nou maar gewoon. Maar die mensen wil die hebben. Gewoon jou en mij, zoals je er nu bent. De Heilige Geest, daar moet je niet op wachten. Die gaat in je werken als je gehoorzaam bent. Als je gaat luisteren, als je gaat doen wat hij zegt, als je mensen om je heen gaat liefhebben. Want daar gaat het om, hè? Het gaat niet om gehoorzaamheid aan soort van uiterlijke regeltjes, maar gehoorzaamheid aan de liefde, aan mensen liefhebben en aan God liefhebben. Als je dat gaat doen, dan gaat de Heilige Geest aan het werk. C.S. Lewis zegt het zo in zijn kenmerkende helderheid. De regel voor ons allemaal is zo eenvoudig als wat. Verspil geen tijd met piekeren of je je naaste wel lief hebt. Doe alsof. Wanneer je doet alsof je van iemand houdt, zul je al gauw van hem gaan houden. Als je iemand kwetst aan wie je een hekel hebt, zul je merken dat je een nog grotere hekel aan hem krijgt. Als je hem een dienst bewijst, zul je merken dat je een minder grote hekel aan hem krijgt. Dit is een bijna simpel geheim. Mensen liefhebben, dat begint niet bij een soort van gevoel, maar het begint gewoon bij daden van liefde, ook als je het niet voelt. Gewoon gehoorzamen aan Gods oproep. En dan het laatste. We hebben verbonden gezien, we vallen nooit uit Gods hand. We kunnen zijn liefde niet verdienen en ook niet verliezen. We zijn geroepen tot gehoorzaamheid aan die liefde. Vandaag, gewoon doen. En dan het laatste, verwonderd. Christenen mogen God vader noemen. Toch zijn ze daarin niet uniek. Het Oude Testament is heel terughoudend om God vader te noemen. En waarschijnlijk komt dat omdat in de religies rond Israël God ook vader werd genoemd. En daarom is het Oude Testament daar waarschijnlijk erg terughoudend mee, want dat zou betekenen dat de God hetzelfde zou zijn. Maar het was juist Israëls unieke God. De aanspraak van God als vader is niet uniek. Maar de verwondering over God als vader is wel uniek. Kijk, vanuit dat beeld van dit heb ik voor je, is er geen verwondering dat je kind mag zijn van God. Natuurlijk mag je kind zijn van God. Je bent toch gehoorzaam, je luistert toch naar hem, je bidt toch zoveel keer per dag, je gedraagt je toch netjes. Natuurlijk ben je kind van God. Er is geen verwondering, er is alleen maar, ja, wat is het? Logica. Het is geen verwondering, maar vanzelfsprekendheid. Maar we hebben nu juist gezegd dat christenen geen verhouding hebben met God vanuit dit heb ik voor u, maar vanuit dit ben ik voor u. Je hebt het helemaal niet verdiend. Dat God van je houdt. Je gedrag spreekt dat regelmatig tegen. Je gehoorzaamt soms zo slecht. En toch houdt hij van je. En toch merk je steeds weer dat hij je opzoekt. En toch staat hij steeds weer klaar met zijn vergeving en met zijn genade. Dus wat is dat voor relatie? Een relatie van verwondering. Wauw, God houdt van me. Helemaal niet vanzelfsprekend. En dat is ook precies de toonsoort waar Psalm 103 in geschreven staat. Dat druipt de verwondering vanaf. Hij weet waarvan we gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat we uit stof zijn gevormd. De mensen, dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. Mensen zijn stofjes, mensen zijn zo nietig. En toch is God een liefdevolle vader voor ze. Toch wil hij jou opzoeken. 1 van de 7 miljard, hij wil jou kennen. Wat een verwondering. En ik trap dan ook maar even een open deur in. Dit is een lied. Ja, dit is een lied. Van vanzelfsprekendheid ga je niet zingen. Tuurlijk ben ik een kind van God. Er komt geen lied uit voort. Vanuit verwondering wel. Wauw, ik ben een kind van God. Wat is Gods liefde groot. Ik mag bij hem horen. De christelijke kerk heeft daarom ook een enorme muziektraditie voortgebracht. Want christelijk geloof doet zingen. Volgens popprofessor Leo Blokhuis, misschien ken je hem wel. Hij is regelmatig bij De Wereld Draait Door. toen dat nog op tv was. En hij herkent een liedje na ongeveer 2 seconden. Hè. Je zet even een liedje aan en dan weet hij gelijk wie het is, welke artiest en wanneer het is uitgebracht en nou ja, et cetera. Hij is een popprofessor en hij zegt, alle moderne popmuziek komt voort uit de kerk. Dat zegt hij. Alle moderne popmuziek is eigenlijk gebaseerd op wat er in de kerk gezongen wordt. Onze huidige muziek is ondenkbaar zonder de christelijke kerk. De christelijke kerk is altijd een zingende kerk geweest. Een muziekmakende kerk. Zelfs als we niet mogen zingen, dan zetten we toch 2 mensen voorin. Het kan bijna niet anders. We zijn verwonderd. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Het is de toonsoort van verwondering. 1 Johannes 3. We leven in een tijd waarin vaders het niet makkelijk vinden om hun kinderen tijd en aandacht te schenken. Misschien herken je dat wel bij jezelf, misschien ook wel als je moeder bent trouwens. Er is pas een onderzoek gedaan naar vaders en daarin werd gevraagd hoeveel tijd besteed je met je kind per dag. Vaders mochten dat invullen. Het gemiddelde was 10 tot 15 minuten. Best oké. Toen zeiden die wetenschappers, oké, dan gaan we microfoontjes bij jullie aanbrengen, zodat we het echt kunnen meten, hè, van wat denken jullie en wat is het nou echt? 10 tot 15 minuten zeiden ze. Wat was het gemiddelde in werkelijkheid? 37 seconden. 37 seconden per dag. Ik weet niet of dit representatief is, hè, dus even voorzichtig. Het onderzoek was in België, misschien was het in Nederland heel anders. Is het in Nederland heel anders, maar dit is wat kinderen van een vader zo hard nodig hebben. Niet een nieuwe fiets. Niet een nieuwe spelcomputer. Niet een nieuwe auto om mee op te scheppen bij je vriendjes of noem maar op. Wat willen kinderen van hun vader? Hun vader. Ze willen hem zelf. Ze willen hem. Ze willen zijn tijd. Ze willen zijn aandacht. Ze willen zijn aanwezigheid. Dat willen kinderen van hun vader. En is dat niet precies wat God de Vader doet? Onze verwondering wordt nog groter. God is een liefdevolle God. Hij geeft zichzelf. Natuurlijk, hij is een vader. Hij doet niets liever dan zelf bij zijn kinderen zijn. Jezus Christus zegt, wie mij ziet, heeft de Vader gezien. God stuurt zichzelf, hij stuurt zijn Zoon naar de wereld. In hem zien we de Vader. In de barmhartigheid van Jezus, in zijn onvoorwaardelijke liefde. Maar ook in zijn oproep om te gehoorzamen. Volg mij. Zie je de Vader. En iedereen die in Jezus God de Vader herkent, ontvangt ook die aanwezigheid in de Heilige Geest. En dat is, zou je kunnen zeggen, het toppunt van verwondering. Waar de kerk al eeuwen over zingt. Misschien twijfel je of God bestaat. Misschien twijfel je helemaal niet of God bestaat, maar weet je zeker dat hij niet bestaat. Ik heb in deze preek geen argumenten gegeven voor het bestaan van God. Maar mag ik je een andere vraag stellen? Zou je willen dat hij bestond? Als God nou zo is, hè? Als hij onvoorwaardelijk van je houdt. Als hij jou wil inschakelen in zijn verlangen naar een liefdevolle wereld. Als hij zo'n goede vader is, dat hij het allermooiste wat hij wil geven, zichzelf niet achterhoudt. Als God nou dat is, hè, zou je dan in hem willen geloven? Laten we samen bidden. Liefdevolle Vader, we danken u dat we u zo mogen aanspreken waarmee u ons met 2 benen op de grond van genade neerzet. Uw onvoorwaardelijke liefde waardoor we nooit uit uw hand vallen. Dank u wel dat u ons roept om te luisteren en het goede leven achterna te gaan. Dank u wel dat u daarin bij ons wilt zijn met uw aanwezigheid door uw Heilige Geest. Vader, met al onze twijfels, met al onze mitsen en maren komen we bij u en willen we u vragen, wilt u dit nieuws, dit goede nieuws, ook in ons hart laten werken. Help ons als we twijfelen. Help ons als we misschien wel zeker weten dat u niet bestaat. Wilt u ons dan toch opzoeken? Geef dat we in de mensen die we ontmoeten liefde, genade en barmhartigheid vinden. En ook uw aanwezigheid.